Ik wil vandaag weer verder gaan met het onderwerp van waarom de Bijbel lezen voor de jongeren. Dus deel 2, waarom zou je de Bijbel lezen? En de vorige keer hebben we het erover gehad. En waarom zou je de Bijbel lezen? Ja, dat is een goede vraag. Het is waar Dof vorige week ook over had. Ja, ga maar zitten op de bank. Ja, en dan de Bijbel lezen. We hebben heel veel vaak andere dingen in ons leven en waar we mee bezig zijn en die ons in beslag kunnen nemen. Toch moeten we de Bijbel lezen. En vorige keer hebben we ook gezien, omdat ja, het moet elke keer opgefrist worden. En ons denken moet inderdaad veranderd worden. Om ons denken, dat correspondeert. Doet dit niet? Hè? Oké, dan gaan we alsnog beginnen, ja. Dus we gaan verder met deel 2 over het waarom de Bijbel lezen. Vorige keer hebben we gezien dat de mens van natuur is vleeselijk, ja, in zijn denken ook. Hij wordt ongelooflijk geboren in de wereld. Zijn denken wordt beïnvloed door alles wat in de wereld is. Ja, en dat hebben wij als gelovigen natuurlijk nog steeds. Ja, dus de Bijbel lezen, dat is belangrijk, omdat het ons denken beïnvloedt. De wereld beïnvloedt ons sowieso. Maar als we de Bijbel erbij lezen, krijgen we licht in ons verstand, ja. Wat dan dat denken van ons gaat richten op de dingen van de Heere. Dat wij gaan denken, onze gedachten moeten worden zoals God denkt. Nou, God heeft zijn denken heeft hij in de Bijbel op laten schrijven. Nou, en daarom moet je de Bijbel lezen. Ja? En dan zie je, omdat inderdaad, je moet blijven lezen, omdat de wereld om ons heen ons blijft beïnvloeden. Snap je? Dus als je stopt, je kan de Bijbel lezen stoppen, maar de wereld stopt niet. Die gaat gewoon door. Dus dat hebben we vorige keer gezien. Nou, gaan we mee naar 2 Korinthe 4 vers 18. Nog een aantal dingen over wat levert het dan op, om het zo maar eens te zeggen. He, want wij zijn natuurlijk toch mensen, ja, het moet ons ook wat opleveren. Je hebt natuurlijk ook dat men, ja, misschien door religie zegt, je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Ja, maar dat werkt niet. Ja, het is, het moet ons iets opleveren in ons geestelijk leven. Nou, het eerste is, als je natuurlijk de Bijbel leest, heel belangrijk, waar draait de Bijbel om? Het draait natuurlijk om de Heer Jezus Christus. Dus als je 2 Korinthe 4 vers 18 leest, ik zeg het verkeerd, 2 Korinthe 3 vers 18. En dan zie je staan, en wij allen met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren Geest. Dus als je de Bijbel leest, de Bijbel wordt ook wel een spiegel genoemd. En wat zie je als je in de spiegel kijkt? Ja, dan zie je jezelf. Ja. En dat is eigenlijk, de Bijbel laat ook zien wie jij bent, onder andere. Nou, wat zegt de Bijbel over ons? Van de mens, van nature, zijn wij allemaal zondaars. Maar de Bijbel laat ook andere dingen zien. Ja, hoe God over de zondaars denkt en wat hij wil met de mensen. Dus je leest in de Bijbel, je ziet een spiegel, wordt, die houdt hiervoor. Dus wij lezen de Bijbel, maar eigenlijk leest de Bijbel ook jou. De Bijbel laat heel duidelijk zien, want die kijkt in je hart. En die kan ook je denken beïnvloeden. Nou, en dan zie je, als wij de Bijbel in een spiegel aanschouwen, worden we naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Dus als jij in een gewone spiegel kijkt, er gebeurt niks. Jij moet wat doen. Toch? Als je haar niet goed zit, moet jij komen. Of je moet andere dingen doen om het te fatsoeneren. Maar hier staat, als wij in de Bijbel in de spiegel kijken, is het precies andersom. De Bijbel gaat jou veranderen. Daar hoef je zelf niks voor te doen. Want het beïnvloedt jouw denken. En Gods geest, die werkt met Gods woord in jouw hoofd, om het zo maar te zeggen. In jouw denken. Dus die gaat jou veranderen. Nou, kijk maar naar mensen bijvoorbeeld die tot geloof zijn gekomen. Vroeger hadden ze een bepaald gedrag. En toen zijn ze tot geloof gekomen. En toen zijn ze dingen gaan afleggen. Bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk van die mensen die heel simpel, bijvoorbeeld iemand die zijn leven lang gestolen heeft. En dan zie je dat hij de Bijbel is gaan lezen, hij is tot geloof gekomen, en op een gegeven moment is hij is gewoon gestopt met stelen. Of andere misdadigers. Bijvoorbeeld, dan geef ik heel erg voorbeelden. Dus dat zijn dingen, dat Gods woord gaat de mensen veranderen, en dan zie je, dan word jij, waar word je dan veranderd? Van heerlijkheid tot heerlijkheid als van de Heere Geest. Met andere woorden, je gaat de Heer Jezus Christus beter leren kennen. Als je de Bijbel leest. En daar gaat het om. En dan word je veranderd naar zijn beeld. Dus je gaat steeds meer op hem lijken. En dat is precies wat God wil. En wat mensen die bijvoorbeeld veel naar de kerk gaan en de Bijbel nu lezen, dat kan. Maar dan zie je dat die na 20 jaar, die zijn ze nog niet veranderd. Men hoort elke keer een verhaal, een preek. En voor velen is dan de preek misschien weer te lang. Ja. En dan zie je gewoon dat het eigenlijk niks doet. Dus je kan de Bijbel wel horen van mensen, maar je moet het natuurlijk ook geloven. En dat is de volgende tekst, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Dus je gaat de Heer Jezus Christus beter leren kennen, want de Bijbel getuigt van de Heer Jezus. En jullie weten ook wel, je kent bijvoorbeeld, wie kent van jullie JP? Ja, het is voor de, hè? Alleen die het niet weten mag antwoorden. JP, Jan-Peter Balkenende. Nou, die kent hij hier. Die kennen jullie toch allemaal, denk ik? Ja, Talit, jij ook, hè? Goed, je kent hem, maar hoe ken je hem? Waar ken je hem van? Waar ken je hem van? Van televisie. Maar heb je wel eens met hem gesproken? Weet je wat hij thuis doet bijvoorbeeld? Hoe vaak hij onder de douche gaat? Of hoe vaak hoe laat hij opstaat? Weet je allemaal niet, hè? Dus je kent hem gewoon van televisie. Maar dat is een kennen. Dat is gewoon, je weet wie die is. Maar je kent hem niet persoonlijk. En zo is het ook met de Bijbel. Veel mensen kennen natuurlijk, weten van de Heer Jezus af. Maar persoonlijk kennen, dat doen ze niet. Ten eerste moet je hem natuurlijk aangenomen hebben. Maar ten tweede, om hem beter te gaan leren kennen, moet je ook lezen over hem in zijn woord. Zie je? Dat bedoel ik dus met de Heer Jezus beter leren kennen. En dan gaat hij door het geloof in je hart wonen. Hij woont al in je, maar je ziet, je gaat hem ook steeds beter persoonlijk kennen wie hij is. En hoe beter iemand je leert kennen die van je houdt, dan zal je zien hoe meer je ook van hem gaat houden. Maar dan moet je eerst wel weten wie hij is. En wat hij voor je gedaan heeft. Nou, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daar spreken we over de Bijbel, Gods woord. Je moet begrijpen dat wat je voor je hebt, wat is dat? Dat is geen gewoon boek. Het is al een boek, het is bladzijden. Maar het is natuurlijk een ander boek als wat hier in school op de boekenkast, op de planken staat. Het is niet hetzelfde boek. En voor veel mensen is het wel een gewoon boek. Ze zeggen, ja, het is door mensen geschreven. Maar de Bijbel is een boek wat kracht geeft. En dat zie je mooi staan hier, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als des mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Dus als je de Bijbel leest, moet je wel begrijpen en beseffen dat dit wel Gods woord is. Het is dus God die tegen je spreekt. Het is niet gewoon een gewoon boek. Het is echt, God die heeft natuurlijk wel mensen gebruikt om zijn woorden op te laten schrijven. Maar het is Gods woord. En dan moet je geloven. Want als je het gelooft, dan zie je ook dat het ook gaat werken in je. Dat is heel belangrijk. Het is niet zo van, nou dan ga ik de Bijbel lezen en dan gaat het vanzelf allemaal veranderen. Dan gaat het zelf, God gaat in mij zo allemaal dingen veranderen en ik ga zo en zo. Nee, zo werkt het niet. Er staat hier heel duidelijk, wat ook werkt in u die gelooft. Zie je, dat moet je nu ook mee lezen. Dat ook werkt in u die gelooft. Dan moet je wel weten wat er staat. Dus hoe lees je de Bijbel? Dat zegt de Heer Jezus ook ergens van, kijk even mee in Lucas 10 vers 25. Dat vind ik wel een mooie voorbeeld. Lucas 10 vers 25. Lucas 10 vers 25. Hoe lees je de Bijbel? Er zijn heel veel mensen die kunnen de Bijbel zo opzeggen. En die weten overal waar alles staat. En die weten het precies. En toch zijn ze geen kind van God. En waarom niet? Omdat ze het niet geloven. Ze geloven niet wat er staat. En dat zou je meemaken met mensen als je over het geloof praat. En die gaan dan misschien wel naar de kerk en ze doen misschien van alles. En ze weten er heel veel vanaf. En ze geven zich ook voor van iemand die er veel vanaf weet. En hij heeft misschien wel gestudeerd en theologie en noem allemaal dingen om maar op. Maar als je dan over de Bijbel gaat praten, dan praat je vanuit het standpunt, nee, dit is Gods woord. En dan kan je mensen tegenkomen die dan ook over de Bijbel praten. En die gaan dan eigenlijk alles ontkennen wat er staat. Ja, dat moet je zo niet lezen en dat is meer bedoeld als een voorbeeld, maar echt is het niet gebeurd en het hoeft ook allemaal niet. En zo wordt het allemaal veranderd en dan wordt het inderdaad een gewoon verhalenboek. Net zo'n boek als de boeken bij jou op de boekenkast thuis. Dus het gaat om, hoe lees jij? Nou, is het Gods woord voor jou? Dit? Zijn dit echt de woorden van God die je voor je hebt? God zelf? Oké. En dan ga ik het ook geloven. Dus laat ik, wat is geloven? Dat ik alles loslaat van mijn eigen gedachtes. Dat is heel belangrijk. Dus gisteravond had ik ook een gesprek met iemand. En toen ging het over, ja, dat soort sommige mensen vertel je over het geloof. En hij was een gelovige. En ja, de een die doet het wel wat, de ander niet. Dus ja, hoe zit dat nou? Ja, die is niet in het geloof opgevoed, thuis niet. Ik wel, zegt die persoon. En ik heb het thuis wel gehoord, die andere persoon niet. Het was totaal niks met geloof. En als ik hem nu erover vertel, dan zegt hij, ja, het is allemaal wel, ik vind het een mooi verhaaltje, maar ik geloof er niks van. Ik zeg, nou, dat, ja, en dat kan, ja, hij zegt, ja, dus ja, kan zo'n jongen dan toch ook verder niks aan doen? Noem maar wat. Hij zegt, nou, nee, de Bijbel zegt heel duidelijk, hoe begrijpelijk het soms ook misschien mag klinken, maar de Bijbel zegt heel duidelijk dat iedereen kent God. Ja? En ze zijn niet te verontschuldigen in Romeinen 1. Dus wat doe ik op dat moment? Ik laat alle de redeneringen van de mensen laat ik los, ja? Dus alles wat je in je hoofd kan verzinnen, dat je denkt, ja, maar dat is toch zus en dat is toch zo. Hè? Dat zijn allemaal menselijke redeneringen van jezelf. Maar dat moet je niet doen, dan moet je gaan kijken, hé, wat zegt Gods woord daar nou over? En dat is voor mij bepalend. Dan zeg je, hé, iedereen die kent God, vanuit de schepping zegt Gods woord, en niemand is te verontschuldigen. Dus wat is mijn conclusie? Die persoon die wil gewoon niet geloven. Oké, dat mag die. Dat mag. Maar geen smetjes eromheen gaan verzinnen. Gods woord zegt het anders. Nou, en dat is hoe lees jij. Kijk, Lucas 10, vers 25. Daar staat, en zie, een zekere wetgeleerde stond op hem verzoekende. Zie, er stond iemand op om de Heer Jezus te verzoeken. En zeggende, meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem, wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? Zie, dat is belangrijk. Hoe lees jij? En deze persoon, die wilde de Heer Jezus verzoeken. Ja, die wilde hem proberen in de val te laten trappen. Ja, hij wilde de Heer Jezus op een fout aansturen. Dat hij een verkeerd antwoord zou geven en dat soort dingen. Gewoon omdat ze hem wilden pakken. Dus die had geen goede motivatie om iets te weten. Nou, die Jezus geeft dan antwoord aan hem, wat hij allemaal moet doen. Maar dan gaan we niet even. Maar het gaat erom, is hoe lees jij de Bijbel? Is het gewoon om kennis te doen? Of is het echt, nee, ik wil God beter leren kennen. En ik wil zijn wil doen. Nou, en dat is heel belangrijk. Dus twee dingen. Gods woord. Dit is Gods woord. En je moet het ook geloven wat er staat. Ja? En dat is, hoe lees jij? Geloof je wat er staat? Nou, wij zeggen altijd, geloof wat er staat. Nee, lees wat er staat. En dan, geloof wat er staat. En wat is dan het derde punt? Dan, hè? Ja, doe wat er staat. Ook heel goed, ja. En dan heb je wat er staat. Dus als er staat, bijvoorbeeld over de vergeving van zonden, dat kennen jullie. Ga me vertellen tegen mensen, maar al mijn zonden zijn vergeven. Ook die voor tot aan mijn dood aan toe. Dan worden heel veel mensen worden dan een beetje, die zeggen, ja, nee, maar dat kan niet. Want dan ga je dus maar dit en dat. En die mensen die gaan niet in de vergeving staan, omdat ze het niet geloven. Maar hij zegt, nee, het staat toch, al mijn zonden zijn vergeven, dus ik geloof dat en nu heb ik het ook. Met andere woorden, ik heb ook nog de rust dat ik weet dat al mijn zonden zijn vergeven. En de persoon die dat niet gelooft, die heeft dat niet. Die heeft nog steeds dat hij denkt, oh mijn zonde, ik moet vanavond weer vergeving vragen, want God is anders boos op me. Snap je het verschil? En dat iemand die het gelooft wat er staat, die heeft dat niet. Die heeft gewoon de rust ervan. Die voelt zich niet schuldig. Hij dankt God omdat ze zonden zijn vergeven. Heel groot verschil. Nou, kijk met mij mee in 2 Thessalonicenzen 2 vers 15. 2 Thessalonicenzen 2 vers 15. Wat geeft het woord aan ons? Ja, als je ook gelooft wat er staat. Nou, dat staat hier... Thessalonicenzen 2 vers 15. Dan zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen: Zo dan broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. En dan staat er: Het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. Wie weet wat hij daarmee bedoelt, onze zendbrief. Wat bedoelt Paulus met onze zendbrief? Zijn brieven, precies. Nou, en dat staat er. Dus die moet je houden, hij leert hun een aantal dingen. Dus je ziet zijn brieven, die leren ons een aantal dingen. Zie je dat je de Bijbel, ga je lezen en die gaat ons een aantal dingen leren. Paulus leert ons een aantal dingen. Bijvoorbeeld, hoe je moet bidden. Ga maar kijken hoe Paulus bad. Of hij spreekt over hoererij. Dat soort dingen. En een heleboel andere dingen in je dagelijks leven. En dan zie je ook staan. Dus dat is de zendbrief. Dat is de Bijbel, ja? De brieven van Paulus staan in de Bijbel. En dan zie je wat er dan staat. En onze, wat gebeurt er dan? Je leest het. En je houdt de inzetting, hè? Je gelooft wat er staat. En je wil het ook doen. Maar dan zie je in vers 16. En onze Heer Jezus Christus zelf. En onze God en Vader die ons heeft lief gehad en gegeven heeft, een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Nou, dat lees je in de Bijbel, dat is de Heer Jezus Christus. Dus als je de Bijbel leest, gaat de Heer Jezus Christus, die gaat dat doen in je leven. Ten eerste heeft hij al wat gedaan, dat lees je ook in de Bijbel. Wat heeft de Heer Jezus Christus voor jou gedaan? Huh? Ja, hij is voor jou zonder storven opgestaan. Dus wat zie je dan staan? Hij heeft ons gegeven, hij heeft ons lief gehad. Dat lees je in de Bijbel. Want ik was er niet bij 2000 jaar geleden toen hij aan het kruis ging. Toch? Dus dat lees je in Gods woord. En dan, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting. Dus we weten ook, gisteravond hoorde ik ook een verhaal van iemand. Een man van 50 jaar. Nou ja, dat is wel even ouder dan jullie dan. Maar die heeft kanker en die is opgegeven. Die gaat dood. Maar hij is niet gelovig. Dus ja, ik denk, ik hoop dat er wat is. Maar hij heeft geen vertroosting. Ja, hij legt zich neer bij het feit dat hij doodgaat. Dat is misschien dan. Maar het is geen vertroosting. En zeker geen eeuwige vertroosting. Het is een vertroosting tot aan de dood. En dan is het over. Maar wij hebben dus, doordat we dat lezen, hebben we een eeuwige vertroosting. En goede hoop in genade. En dan komt in vers 17. Dus wat doet dat met jou, als je de Bijbel leest? Vertroost uw harten. Dus je hebt een trooster. Wanneer heb je troost nodig? Als je verdrietig bent, als het moeilijk is. Nou, er is geen mens ter wereld die het altijd makkelijk heeft in zijn leven. Waar alles op rolletjes loopt. Dat zeggen ze misschien wel, maar dat is gewoon niet zo. Want de wereld, die zucht en is in zonde. En de Bijbel zegt dat wij zuchten. Dus dat hebben we allemaal. Dus je hebt zuchten betekent, je zucht niet omdat het, ja, omdat je het zo, omdat het allemaal zo geweldig gaat. Toch? Als je zucht, dan heb je moeilijkheden. En wat heb je nodig in moeilijkheden? Vertroosting. Dus je ziet het. Dus Gods woord te lezen geeft je ook vertroosting. Dus als je het moeilijk hebt met je vrienden en vriendinnetjes of wat dan ook. Of je wordt geplaagd of er zijn andere dingen in je leven. Of in je familie, hè, een sterfgeval. Of er kunnen van allerlei dingen gebeuren in je leven. Dan kan Gods woord jou vertroosten. Dat geeft je troost. Uw hart zie het. Uw harten zijn vertroost. Mijn hart is verdrietig. Ja? En dan versterken u in alle goed woord en werk. Dus hij geeft je ook versterking. Dus Gods woord vertroost ons. Het leert ons. Het geeft ons ook versterking. Dus het geeft je kracht. Om bijvoorbeeld nee te kunnen zeggen tegen bepaalde dingen. Zeg, ja, wacht even, daar hoort een gelovige niet aan mee te doen. En mijn vrienden die willen het allemaal wel. Maar ga jij maar eens nee zeggen. Dat is moeilijk. Dat was hartstikke moeilijk. Oh. Dat is moeilijk om dan niet mee te doen. Terwijl je toch soms denkt van nee, dat kan gewoon niet. Dan sta je voor een keus. Nou, ik garandeer je, als je gegrond bent in Gods woord, dan ben je sterker. Hij geeft je kracht om op een gegeven moment ook nee te kunnen zeggen. En te respecteren mensen ook. Hè, als je zegt van, dat doe ik niet aan mij. Dus het gaat erom dat het Gods woord vertroost je en versterkt je. En het geeft je een goede hoop. En het heeft je eeuwig leven gegeven. Ja? Je hebt een hoop. Je weet altijd dat je eenmaal zal sterven. En dat je ook dan bij de Heer zal zijn. Dat is een duidelijke eeuwige vertroosting. Oké, nou, 2 Timotheus 2 vers 14. Nog even kort. 2 Timotheus 2 vers 14. Zeg ja, maar we lezen de Bijbel en ja, we lezen toch vaak teksten die hebben we al vaker gelezen. Nou, dat klopt. 2 Timotheüs 2 vers 14. Maar wat zegt Paulus dan? Breng deze dingen in gedachtenis. En betuig voor de Heere dat zij enzovoort enzovoort. Het gaat mij om, breng deze in gedachtenis. Wat is in gedachtenis brengen? Als ik zeg tegen jou, ik breng jou iets in gedachtenis. Dat betekent, je brengt iets in herinnering bij iemand. Ja, want het moet elke keer weer opnieuw gelezen worden. We hebben het er nu over. Maar misschien dat je over een jaar, dat we hier weer over dit soort dingen hebben. En dat je dan weer even denkt, oh ja. Dat was ik eigenlijk weer vergeten bijvoorbeeld. Dat kan. Dus daarom, lezen de Bijbel, moet je die elke keer lezen. Opdat het elke keer weer in gedachtenis gebracht wordt, Gods woord in jou. Het gaat wel nooit verloren. Maar soms, je gebruikt de teksten ook niet altijd. En je hebt niet alle teksten elke minuut de hele Bijbel in je hoofd zitten. Dat is gewoon niet zo. En je hebt ook situaties waarin je denkt, hey, dan zoek je naar iets. Ja? Wat zegt de Heer hierover? Wat denkt hij? En dan zoek je naar iets. En wat ben je aan het doen? Dan ben je eigenlijk die harde schijf aan het afdraaien. Op zoek naar iets wat de Heer daarover zegt in Gods woord. Dus daarom moet je elke keer die Bijbel lezen. Dan word je dus in gedachtenis gebracht. Die teksten die komen dan weer. En zo word je steeds meer gegrond in Gods woord. Je moet elke keer in gedachtenis gebracht worden. Ja? Efeze 3 vers 4. Nog even. Efeze 3 vers 4. En dan stop ik. Er zijn al een aantal punten hoor. Maar Efeze 3 vers 4. Is ook heel belangrijk. Daar spreekt Paulus ook over het lezen. Hij spreekt tegen ons. Ja? Waaraan gij. Wie zijn dat? Dat zijn wij. De leden van het lichaam van Christus. Waaraan gij dit lezende, zie je het? Dus Paulus zegt, Efeze 3 vers, sorry, zei ik 2 geloof ik, hè? 3 vers 4. Dus. Oké, Efeze 3 vers 4. Hij spreekt over een aantal dingen, maar dan zegt hij daarna, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Dus dan spreken we heel specifiek over, als je Paulus gaat lezen, dit is natuurlijk onze apostel, maar als je hem gaat lezen, dan ga je ook iets bemerken. Wat is bemerken? Ja? Je gaat dingen, hoe zal ik het zeggen? Ja, opmerken inderdaad. Je gaat het zien. Hè? Dus je krijgt op een gegeven moment, je hebt een geloof in iets. Nou, je gelooft Christus stierf voor je zonde. Je weet Paulus je apostel. Maar waar verschilt nou exact Paulus in met wat hij aan Petrus verkondigt? Kan je dat zo maar even zeggen? Ja, nee, dat is, ja. Nou, en Paulus zegt, als je naar mij blijft lezen, dan ga je het wel bemerken, mijn wetenschap in hetgeen wat ik verkondig. En dan gaat het over de verborgenheid van Christus praat hij. Dus je ziet het, dat hij zegt, dit lezende. Dus niet alleen op zondag naar de preek luisteren, of een bijbelstudie of een bandje, maar het zelf lezen in de Bijbel is zo belangrijk. Ja? Dat is het allerbelangrijkste, allerbeste wat je kan doen. Ik weet ook wel, ik sta hier natuurlijk ook niet in de lucht te praten. Ja, het is een leraar om mensen te leren. Maar uiteindelijk gaat het om dat je gesterkt wordt in je geloof, in je overtuiging, rechtstreeks door Gods woord en niet door mij. Ja? Het zijn de teksten, het is Gods woord, wat het in jou doet. Dus als je dit leest, dan word je gesterkt in je overtuiging in de leer. Je wordt gesterkt in je geloof. Dat is waar het over gaat. Want anders ga je zo meteen buiten en dan zegt iemand, die weet al wat van de Bijbel. En dan ga jij zeggen, ja nee, maar apostel Paulus is onze apostel. En we leven in de bedenkende genade. Voilà. En die iemand, die kan met teksten komen. Met ook dingen uit gaan leggen. En dan moet jij dat kunnen weerleggen. Vanuit Gods woord. En kan je dat? Zie je? Dus je moet gesterkt zijn in hetgeen je gelooft. Niet omdat ik het gezegd heb. Of dat je vader of moeder het gezegd hebt. Maar puur omdat je het zelf ook leest in Gods woord. En dan ga je het ook bemerken. En dat noemt de Bijbel ook, dat je wordt ook verlicht. Dus Gods woord verlicht jou. En bijvoorbeeld, je gaat ook begrijpen hoe je moet bidden. Dat is ook belangrijk iets. En zo zijn er nogal meer dingen. Je moet ook bijvoorbeeld, er zijn ook wel mensen die vragen, heel veel mensen die vragen, wat is Gods wil van mijn leven? Hoe weet je dat? Ja, nee, dat weet je zo niet uit je hoofd. Ja? Daar heb je dus ook de Bijbel voor nodig. Dus dit zijn even een aantal dingen. Dus even concluderend. Dus je moet de Bijbel. Waarom zou je de Bijbel lezen? Ja? Omdat het moet. Omdat het moet is niet genoeg. Ja, want dat wil je gewoon niet. Als ik zeg, je moet de Bijbel lezen, God wil dat je de Bijbel leest, je moet lezen. Dan zeg ik, daar heb ik helemaal geen zin in. Er moet iets ook, waarom moet ik het lezen? Dat is wel logisch. Ja, je bent natuurlijk, van nature ben je zonde geboren. Wij zijn wel verlost van al onze zonden, maar toch, ons denken, dat zit de hele wereld, die wordt constant, bombardeert ons met van alles en nog wat. Dus Gods woord gaat ons denken veranderen. En dan zie je dan, gaat er iets gebeuren. Ja, je gelooft dat het de Bijbel is ook Gods woord. Ja, en dan zie je ook, het gaat, wanneer gaat het werken in jou? Wanneer gaat de Bijbel in jou werken? Als je het gelooft. Echt, als je het gelooft. En wij willen graag gewoon van tevoren al een zekerheid hebben. En dan gaan we pas dingen doen. Maar God zegt, nee, hier staat het. En nu ga je gewoon in het geloof wandelen. Omdat ik het gezegd heb. En dan zie je, gaat ook werken. En dan zal je ook zien dat je de blijdschap ervan krijgt. De vrucht van de geest bijvoorbeeld. Blijdschap, liefde. Noem maar nog een aantal. En inderdaad, wat levert het op? De vertroosting. Je hebt een goede hoop. Liefde. Je weet dat God van je houdt. Dat is ook belangrijk. Dat is ook zoiets. Ja, het werkt nu die je gelooft. Mensen die dat niet doen, die weten niet dat God 100% van hun houdt. Helemaal zoals je bent, zonder ook maar enige voorwaarden van ja, maar je hebt dat en dat nog gedaan. Dat moet je nog even wegwerken en dan ben je van mij geaccepteerd. Dat hoef jij nooit zo af te vragen, omdat je hebt geloofd dat je bent geaccepteerd in de Heer Jezus Christus. Dat je bent volmaakt in Hem. Nou, dat is een geweldige boodschap. Maar dat kan, die vreugde krijg je alleen als je daar ook in gelooft. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag. We danken u, Vader, voor uw woord. Dat in feite natuurlijk gelukkig is het voor iedereen. Het is voor jong en van oud. En we kunnen het allemaal begrijpen omdat u ook uw Heilige Geest aan ons gegeven hebt. En u hebt uw woord gegeven, Vader. En daar staat het in. En u geeft ons ook de sleutels. Dat Paulus is onze apostel. En vanuit hem, Vader, kunnen we ook de hele Bijbel begrijpen. Als we ook maar geloven dat het uw woord is. En dat doen wij, Vader. En dan weten we ook dat u ook in ons gaat werken. En dat we steeds meer veranderd worden naar uw beeld. En steeds meer op u gaan lijken. Vader, bedankt u voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, laten we nog even een lied zingen met elkaar. Wie heeft er een lied?